wanneer je dan die 2 miljoen op de bank hebt staan. Als jij dat voor jezelf hebt bepaald als doel, dan ben ik succesvol. En dan heb je dat. Misschien dat je op dat moment een stuk succes kan ervaren, heus. Maar maak dat je dan succesvol en dan pats, vanaf dat moment ben je succesvol. Ongeacht wat je doet in je leven, ongeacht je daden, ongeacht hoe je tegen jezelf praat. Ik geloof daar niet in.
Welkom bij In Search of Purpose, de podcast die jou één stap dichterbij het vinden van jouw purpose brengt. Mijn naam is Michel Breeuwer en in deze podcast ontmoet ik inspirerende mensen met wie ik diepgaande en pure gesprekken voer over hun persoonlijke groei, hun levenslessen en hun zoektocht naar purpose. Vandaag is dat Frank Ribbens en verkennen wij onder andere purpose in relatie tot nature versus nurture. Oftewel, word je geboren met een purpose of is dit iets wat je met de jaren vormt? Frank is iemand die onwijs veel tijd steekt in persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. Afgelopen jaar alleen al was het maar liefst 400 uur aan trainingen. Waaronder neurolinguistisch programmeren, koude trainingen, verschillende vormen van therapie en ook seminars waren daar onderdeel van. Als gelukkig getrouwd man en vader van 1 met een 2e opkomst en strategy consultant bij Gartner zou je denken dat Frank het druk genoeg heeft in zijn leven. Echter, om zijn passie achterna te gaan, is hij zojuist ook begonnen als ondernemer en heeft hij zijn eigen coachingspraktijk gestart. Hiermee helpt hij topconsultants in Nederland om meer balans te vinden in hun leven. Hoe hij dit combineert en hoe hij zijn passie heeft gevonden, bespreken we vandaag in Search of Purpose. Frank.
Hey Michel.
Welkom.
Dankjewel.
Hoe voel je je?
Ik voel me goed. Ja, ik ben echt verheugd om hier te zijn. Ik voel me dankbaar dat ik er mag zijn. En ik zit lekker rustig in mijn vel. Dat is altijd goed.
Dat is zeker goed. Mooi. Ik ben blij dat je er bent.
Ja, dank je.
Het is al wat later op de avond.
Ja.
Maar dat gaat de pret niet drukken.
Nee, absoluut niet. Goede energie hier en mooie week weer achter de rug.
Top.
Dus laten we mooi afsluiten.
Yes. Voordat we het gaan hebben over jouw levensreis. Hadden we het net voor de opname ergens over. En daar wil ik het toch even kort over hebben.
Of course. Vertel.
Een van de dingen waar jij namelijk nu naar uitkijkt is dat jij voor de 2e keer vader gaat worden.
Ja man.
Dit keer, je hebt al een meisje. En nu is er een zoontje op komst.
Ja, we krijgen een zoon erbij in juli. Savannah en ik, Savannah is mijn vrouw,
ja.
Hebben een dochter, Myla. Die wordt volgende maand 2. En wat ik al zei, aanstaande zomer komt er een klein kereltje bij. Een kleine Frankie.
Hoe is dat? Is dat anders nu dat er een zoontje onderweg is?
Ja, weet je wat het is? Het voelt alsof we... En daar zijn we allebei heel dankbaar voor. Alsof we een breder spectrum te ervaren krijgen, om het zo te zeggen. Omdat we nu een nieuw geslacht in het gezin erbij krijgen. Vanuit, als kind dan, zeg maar.
Ja.
Van de kinderen.
Ja.
En dat is echt wel een blessing. En feit is ook dat als er nu een 2e meisje had gekomen, dat dan alle focus had gelegen op waarom dat dan zo had moeten zijn.
Ja, ja.
Maar nu met een zoontje zijn we daar heel erg verheugd op.
Ja, ja, en als vader zijnde kan ik me ook voorstellen, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, dat... het lijkt mij het allermooiste dat je het allebei mag ervaren.
Ja, ik denk het ook wel.
Het hebben van een dochter en die zien opgroeien en opvoeden. En het hebben van een zoon en die zien opgroeien.
Ja,
en die mogen
ik denk dat je daar voor mij in ieder geval wel de spijker op zijn kop slaat. Weet je, wat willen mensen nog meer? Zo ervaar ik dat echt.
Nice.
En in deze tijd ook een mooie, gezonde, maar dan bedoel ik ook, dat in het breedste zin van het woord. Emotioneel gezond, mentaal gezond. Mooi gezonde man mogen begeleiden als vader. Dat vind ik echt heel gaaf. Een mooie liefdevolle man in de wereld mogen coachen. Want in feite vind ik vaderschap ook een vorm van coachen.
Ja.
Dat is echt een hele grote eer.
Nice, super.
Ja.
Dat is dus waar je naar uitkijkt. Op dit moment en wat heel erg top of mind is.
Zeker.
waar ik nu ook nieuwsgierig naar ben, is... ja, hoe ben jij gekomen tot het punt waar je nu bent?
Mm-hmm.
En tot degene die jij nu bent?
Ja.
Dus wat is jouw levensreis geweest? Zou je me daarin mee kunnen nemen?
Ja, ik kan je er wel in vogelvlucht doorheen nemen. En waar relevant kunnen we de diepte in duiken?
Ja, super.
Dus geboren in 1994. Dus ja. Deze of volgende maand word ik 30 jaar.
Big 3-0.
Ja, de Big 3-0. Voor de meeste mensen best wel een big deal. En voor mij voelt het als... Het is ook wel goed. Het is wel tijd om de 20e jaren achter me te laten. Ik heb genoeg gedaan.
Ja.
Genoeg mooie dingen gedaan ook. En,
het houdt niet op toch als je 30 wordt? Dat je niet dat,
nee, sterker nog, het begint pas. Ja, ik heb nu het hele fundament gelegd. En nu kunnen we het echt maximaal gaan beleven.
Ja.
Veel zuiverder. Veel meer vanuit ik. Mijn authentieke ik, om het zo te zeggen. En ja, dat begon met misschien best wel een beetje een rough start, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben met een keizersnede ter wereld gebracht. Ik lag dwars, letterlijk.
Ja.
Later ook in figuurlijke zin, maar toen vooral letterlijk.
Ja.
Daarbij is mijn arm gebroken. Dus echt niet mijn elleboog of mijn schouder, maar precies ertussenin. Dus het bot gewoon doormidden geknakt. En
heb je daar nog last van?
Nee, heb ik eigenlijk nooit last van gehad ook.
Okay.
En het was mijn moeder die het zag. In het ziekenhuis hadden ze het niet door. Mijn moeder die zei van, er is iets mis.
Bungelt een beetje
raar. En precies, ja. En bij nadere inspectie is dan de breuk geconstateerd. Maar goed, bij een kind herstelt dat ook supersnel.
Ja, oké. Okay.
Veel sneller dan wij als volwassenen of op latere leeftijd.
Ja.
Ik heb daar nooit in enkele vorm last van gehad.
Gelukkig.
En mijn moeder die is heel ziek geweest voordat ik... voordat ze van mij in verwachting raakte. Dus
ja.
Volgens mij een jaar of twee daarvoor had zij een levertumor.
Okay.
Daarvoor heeft ze een best wel serieuze operatie gehad.
Ja.
Waarbij een groot deel van haar leven gewoon is weggesneden. Vanwege de tumor. En zij heeft daar heel veel medicatie voor gebruikt om daar goed doorheen te komen.
Ja.
Ik zie medicatie vaak als troep om troep te bestrijden, om het zo te zeggen.
Ja.
Medicatie zie ik vaak als... niet goed voor je, maar het is voor de better om van iets slechters
nog
af te slechters komen, om het zo
te
zeggen.
Ja, ja.
Maar goed, dan heb je dus wel een zwangere vrouw met een hoop afvalstoffen en gif in haar lichaam. En dat gaf mij wel een basis mee, waardoor ik de eerste paar jaren echt wel als huilbaby gezien werd. Of
ja.
Althans, ik was een huilbaby. Ik heb heel veel gehuild de eerste paar jaren. Was voor mijn moeder en voor het gezin niet makkelijk. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen, een oudere broer en 2 oudere zussen. Ik scheel met hen 14, 12 en 9 jaar. Dus echt wel
flink verschil.
Echt wel een flink verschil. Ik ben echt wel een nakomertje in dat gezin.
Ja.
Dus een huilbaby, 3 pubers, althans richting puberleeftijd. Dat is zeg maar de startsetting waar ik in terecht kwam. Vader als ondernemer, die is 29 jaar lang... een horecaondernemer geweest, heeft zijn eigen snackbar gehad.
Ja.
En mijn moeder die was, zodra de kinderen kwamen, eigenlijk fulltime huisgebonden, fulltime moeder in feite.
Ja.
Geen onbelangrijke en geen lousy job.
Zeker.
In de familie Ribbens thuis. Dus dat is eventjes kort waar ik startte.
Met 4 kinderen ook.
Ja, het was best wel een druk gezin. In feite is het dat nog steeds. Als wij zo nu en dan met kerst bijvoorbeeld bij elkaar komen, dan is het...
gezellig.
Dan is het gezellig, ja, dat zeg je heel, heel passend. En ook wel eufemistisch. En later op de basisschool... Frank was een beetje een ongeleid projectiel. Met heel veel energie, die ik nog steeds heb. Echter, nu ben ik een geleid projectiel.
Mm-hmm.
Big difference. Toen ik nog ongeleid was, toen werd vanuit de basisschool ook wel echt meegegeven. Ja, Frank moet maar naar speciaal onderwijs. Dat werkt niet binnen de kaders van... hoe wij hier willen functioneren als school. Frank is snel afgeleid, kan zich niet goed concentreren, leidt andere kindjes af. En ja, dat zegt niets over intentie, maar het gedrag dat werd op dat moment afgerekend.
Mm-hmm. Dat moet dan wel echt een sleutelmoment voor jou zijn geweest, of niet?
Ja, en vooral terugkijkende. Toen heb ik dat nooit zo bewust meegemaakt. Onbewust gebeurt er natuurlijk van alles in zo'n systeem van zo'n klein jochie.
Ja.
Dat de moeder huilend thuis komt van school als een juf dat zegt. En daar is denk ik, voor het eerst een stukje bewijsdrang geboren.
Ja.
Van oké, okay, nou ja, ik zal laten zien hoe goed ik ben of wat ik allemaal kan. En later op de middelbare school, of eigenlijk de switch van basisschool naar middelbare school,
ja,
is ADHD gediagnosticeerd. Mijn moeder wilde dat ik niet verder afgerekend werd op mijn gedrag. Terwijl ik wel met intellect en andere vormen het vermogen had om te doen wat ik te doen had, om het zo eventjes te zeggen. En daar is dus ADHD uitgekomen. En daar is ook wel een uitdagende periode voor mij uit geboren, zou ik zeggen.
Okay.
Met medicijngebruik, dat op een gegeven moment versmolten werd een beetje met mijn identiteit.
Ja.
Ik presteer alleen als ik medicijnen gebruik. En ik durfde op een gegeven moment bijvoorbeeld ook tentamens niet te maken zonder medicijnen.
Omdat je gewoon niet wist wat er zou gebeuren als je het niet nam? Of?
Ja, ik wist niet beter. En ik denk in de kwetsbare en eerlijke reactie was dat gewoon angst.
Ja.
Angst voor het onbekende, angst voor falen misschien ook wel. En niet presteren. En hoe.
Ja, maar het wordt natuurlijk ook voorgeschoteld als iets wat jou helpt tegen iets wat tussen haakjes slecht is.
Ja, dat is wel in zekere zin de perceptie. In ieder geval, het was mijn perceptie.
Ja.
Want als ik niet presteer, dan is dat niet goed. En ieder kind wil goed genoeg zijn.
Ja.
En sterker nog, de meeste volwassenen, elk ook mens, iedereen wil goed genoeg zijn, gehoord worden, gezien worden. En helemaal door de mensen of personen, misschien zelfs groepen die er voor hem of haar toe doen.
Ja.
En dat was voor mij altijd echt wel een thema terwijl ik opgroeide. En vervolgens ben ik de middelbare school veel huiswerkbegeleiding gehad vanuit dat rugzakje zoals de overheid dat dan ziet.
Ja.
Heeft me heel veel gebracht, inclusief een stukje onzekerheid. Want ik wil toch op eigen vermogen doen. Heb ik huiswerkbegeleiding nodig, medicijnen nodig. Maar ja, weet je wel, nog meer bewijsdrang, prestatiedruk.
Ja.
En ik denk dat de tweede klas was dat ik met een goede vriend, wij waren echt maatjes, wij leken een beetje op elkaar, al bij Indische achtergrond. En wij zetten altijd de hele boel op stelten met z'n tweeën. Dus de ene zat helemaal rechts voor, de andere helemaal links achter. En dan nog steeds werden docenten gek van ons.
Ja.
En hij ging op een gegeven moment naar een feestje. En Frank, ga je mee? En uiteindelijk leerde ik dat daar gedronken werd. En
hoe oud was je toen?
Ja, ik denk dat ik 14 was toen. Ja, hij 15.
En toen lag trouwens de alcoholgrens nog op 16, hè? Niet 18,
klopt. Maar toen was de wettelijke grens 16 jaar.
Ja.
Om alcohol te mogen drinken.
Zo oud zijn we ondertussen al.
Ja, nou ja, 30 over een maand ik. En, ja.
Maar sorry, ja.
En in die periode was ik gebonden aan huiswerkbegeleiding. Want als ik niet binnen een half uur nadat mijn laatste uur was geweest op de huiswerkschool was, dan werden mijn ouders gebeld. Dus daar waren consequenties aan gebonden.
Wow. Ja.
Dat was best wel streng. En
je had nog net geen enkelband?
Zo ver waren ze nog niet, denk ik. Maar ik denk dat die kinderen die daar nu lopen misschien wel een enkelband hebben. een Apple AirTag of zoiets.
Precies.
Maar goed, in die periode was er dus iets heel moois, want ik kon niet mee. En vanaf dat moment ben ik ook echt gespleten in die vriendschap over de jaren heen. Want die jongen die is echt in drugsgebruik en dergelijke beland. Voor zover ik daar een beeld bij heb. En waarbij ik moest leren op school. En ik ben daarna, met mijn middelbare school ben ik heel goed doorgegaan. En daarna ben ik luchtvaarttechniek gaan studeren. Aviation engineering.
Ja.
Goede bachelor met ook kans om piloot te worden wat ik destijds wilde. Is me uiteindelijk niet geworden. En daar ben ik nu heel blij mee. Toen heb ik een hele periode bij de luchtmacht gezeten. Heb ik verschillende stages gedaan. Ben ik afgestudeerd. Heb ik eigenlijk met heel veel vrijheid als projectmanager gefunctioneerd. Terwijl ik eigenlijk een jong kereltje was van 21. Mooie aanbestedingen gedaan. Zelfs Europese aanbestedingen werden dat.
Oh, wow.
Logistieke processen geoptimaliseerd. Eigenlijk een soort van adviserende rol die ik toen al nam.
Ja.
En uiteindelijk ben ik ook consultant geworden. Ben ik nog steeds. En toen stond ik op de keuze tussen, ga ik nu naar de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, dus eigenlijk officier techniek worden bij de luchtmacht, of ga ik doorstuderen?
Ja.
En ik dacht, joh, ik kan altijd nog terug naar de luchtmacht. Ik zie mezelf niet zo snel weer helemaal in de schoolbanken zitten na een fulltime werkzetting.
Nee.
Dus ik heb toen gekozen om naar de TU Delft te gaan. Daar heb ik mijn masterdiploma behaald. In feite technische bedrijfskunde of bestuurskunde. Management of Technology heet het.
Ja.
En dat is ook een belangrijk punt geweest in mijn leven.
Daar waarom?
Daar werd een soort van, in gedachten in ieder geval, glazen plafond gecreëerd.
Wat is dat?
Ja, waarbij de mogelijkheden ineens eindeloos werden. Want daarvoor, als ik ergens ging solliciteren, en er waren echt wel ambitieuze functies waar ik naar keek, en er werd gezegd, ja, je moet je masterdiploma halen.
Ah, oké.
Okay. Maar er zijn weinig settings waarbij wordt gezegd, je moet een PhD halen. Dat bestaat heus wel, maar niet waar ik geïnteresseerd in ben. Want dat is dat heeft zo'n
zo specifiek
unifocus, om het zo te zeggen. Ja. En ik ben wat dat betreft veel breder geïnteresseerd ook als mens.
Ja.
Dus de TU Delft is echt een belangrijke fase voor me geweest. En daar leerde ik ook van HBO bachelor naar een WO master op een andere manier denken. Niet alleen de hoe, maar ook de waarom. En ik ben een heel nieuwsgierig persoon van nature. En op een manier leren denken waar de waarom, zeg maar op een academische, wetenschappelijke manier, de waarom-vraag onderzocht werd. Dat heeft me veel gebracht in manier van denken. En vervolgens ben ik, dat is nu 5 jaar terug, bijna op de dag af, 18 februari 2019, ben ik gestart als strategy consultant.
Ja.
En dat heb ik, ja, dat doe ik nu al.
Dat is bij Gartner, toch?
Bij Gartner, ja. Gartner Consulting. En dat doe ik nu dus al een half decennia met eigenlijk heel veel plezier.
Ja.
En ook de nodige druk. Dus er staat een hoop druk op de schouders van een strategy consultant. Dat weet ik inmiddels als geen ander. Net wel weer beloond met een mooie promotie. Deze week heb ik dat te horen gekregen.
Daar dan, dat is misschien wel, want zeg maar, als we even terugblikken, even kort samenvatten, op die eerste sleutelmomenten, gezien de situatie in je gezin, laatkomer, vervolgens het stempeltje ADHD, en waarbij je net aangeeft van oké, dit zijn toch factoren geweest die voor mij hebben geleid tot prestatie.
Ja.
Prestatiedrang.
Ja. Ja, en ook een stuk bewijsdrang, absoluut. Een
stuk bewijsdrang, inderdaad. Is dat dan past een consulting waarbij je dus veel moet presteren eigenlijk wel heel goed bij die eigenschappen?
Ja, ja.
Nou ben ik, oké, dat daar gelaten. Is dat ook iets waar je, zeg maar, dat, ik kan me ook voorstellen dat ze nadelen heeft, die enorme prestatiedrang. Dus ik ben ook benieuwd, zijn er sleutelmomenten in je leven geweest waarbij je daar meer actief mee bezig bent geweest om daar iets aan te doen? Of is het nooit een punt voor je geweest?
Nee, absoluut. Kijk, dat ik als tiener opgroeide, was ik nooit bewust bezig met wel of geen prestatiedrang of bewijsdrang. En ik was daar gewoon niet bewust van. Dus ja, als je ergens niet bewust van bent, dan kan je ergens ook niet mee aan de gang.
Ja.
Tot ik op een gegeven moment last van ging krijgen. Sowieso migraine is een van de dingen hoe mijn lichaam fysiek vertelt, of eigenlijk schreeuwt, gozer, trap even op de rem. Het is, je bent te veel aan het doen, te veel hooi op je vork aan het nemen. En ik had net over die nieuwsgierigheid. Ik ben eigenlijk al jaren, ik denk dat ik op mijn 17e, 18e voor het eerst het boek las van Stephen Covey.
Ja,
The Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Of voor de mensen thuis, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap.
Ja.
Dat was mijn eerste persoonlijk ontwikkelingsboek dat ik las. En ja, er ging een wereld voor me open. De definitie van paradigma werd al in de openingshoofdstuk toegelicht. En ik dacht, wauw, wat interessant. En daar ben ik eigenlijk tot op heden nooit mee gestopt. Ben ik ook niet van plan om ooit te gaan doen.
Nee.
En ja, ik heb daar wel last van gehad. Dus bijvoorbeeld tijdens COVID heb ik ook echt een periode gehad waarbij ik 3 maanden lang elke maand migraine had.
Oké, waarom?
Ja, dat was een periode waarbij ik burn-out klachten had.
Ja.
Overwerkt was. En tegelijkertijd in een setting van, dat zie ik ook als een vorm van persoonlijke ontwikkeling, in een therapie setting, kwam ik erachter dat burn-out en bore-out eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen.
Ja.
En
wat is het tweede?
Een bore-out is waarbij je eigenlijk te weinig geprikkeld wordt.
Ja.
En de klachten zijn hetzelfde. Dat kan ook afhankelijk van het individu, maar voor mij kan dat ook heel veel stress geven. Als ik niet geprikkeld word of niet. Kijk, presteren en ambitie hebben, zonder een soort van oncontroleerbare bewijsdrang.
Ja.
Dat is voor mij niet goed. Dat is te ver van mezelf wegbewogen. Dat weet ik inmiddels. Maar dat betekent niet dat ik mijn ambitie in ene verloren ben. Dus op het moment vandaag de dag nog steeds, als er te weinig druk ergens voor is. Nu bijvoorbeeld met het neerzetten van een eigen coachingpraktijk. Om andere strategische consultants te helpen om meer balans te vinden. Dat is echt iets waar ik van aanga. Daar krijg ik energie van. Maar een periode waarbij ik geen adviesopdrachten heb, bijvoorbeeld, gebeurt heel weinig. En als je een goede consultant bent, dan dient het werk je in de regel ook goed aan.
Ja.
Maar dan kan ik tot op heden ook nog niet optimaal mijn rust pakken. Strategisch consulting is echt hollen en stilstaan.
Ja.
En ik heb een hele periode, heb ik echt een aantal jaar gedaan. Wanneer ik holde, dan was het een soort van sprint.
Ja.
Lange dagen, gevulde dagen ook. En op het moment dat er een periode was waarbij het rustiger was in het project, dan dacht ik, zonder dat ik het door had, vanuit een stukje bewijsdrang. Mooi, dan kan ik nu die extra mile neerzetten, weet je wel.
Altijd maar bezig.
Altijd. Dus ik was marathons aan het sprinten in zekere zin, om die metafoor er even bij te halen. En ik denk dat je het vak wat ik dan beoefen, en daarnaast recent gestart met ondernemerschap als coach, dat is een net zo belangrijke rol voor me.
Ja.
Maar het vak van strategisch consultant kun je vergelijken met topsport. Alleen in topsport wordt vaak gezegd van je hebt ervoor offers te maken en wat goed en wat knap en wauw. Alleen in een werkzetting wordt het vaak niet gezegd. Dan wordt er vaak een stempel aangegeven van, weet jij wel waar jouw prioriteiten liggen bijvoorbeeld? Dat is in ieder geval wat ik wel zie.
Ik bedoel, is dat dan binnen het werk of gewoon?
Nee, binnen de maatschappij. Binnen de maatschappij. Okay. Binnen het werk is het soort van, iedereen werkt rond de klok.
Ja.
Het
zijn ook echt bubbels die elkaar ook alleen maar weer stimuleren om meer te doen.
Als je daar binnenin zit, dan weet je misschien bijna niet beter.
Ja.
Maar goed, voor mij is het een spelletje de afgelopen paar jaar om het juist heel efficiënt te doen.
Ik denk dat heel veel mensen hiermee dealen. Althans, mm-hmm. Veel mensen die inderdaad, zeg maar, topsport of Champions League doen met werk. Of niet eens alleen dat. Zeg maar, iedereen is bezig met, ik moet meer succesvol zijn.
Ja.
Wat heb jij gedaan om voor jezelf daar wat meer balans in te creëren of dat te leren?
Veel. Veel. En vandaag de dag staat dat, durf ik echt te zeggen. En betekent dat ik het allemaal perfect doe of überhaupt ook perfectie nastreef? Nee. Betekent dat ik content ben en dat ik geniet en dat ik echt goed leef? Ja. Ja, absoluut. En daarvoor heb ik dingen gedaan als neurolinguistisch programmeren. Daar ben ik vorig jaar, ik denk dat ik 33 opleidingsdagen daarin heb doorlopen.
Voor de mensen thuis even kort, wat is neurolinguistisch programmeren?
Dat is eigenlijk, het is geboren in soort van de studie naar succesvolle mensen. Hoe gaan we hen modelleren? Wat doet een succesvol persoon nou anders dan een gemiddeld persoon?
Ja.
En daarin met taal, gedragswetenschap, met fysiologie, met stemmingswerk, met werk met het onderbewuste. Daar is een prachtige methodiek voor ontwikkeld. En dat is NLP.
Ja, ik heb zelf ook veel met NLP gedaan.
Mm-hmm.
Ik vergelijk het altijd met, ieder persoon leeft zijn leven vanuit zijn eigen kaart van de wereld. En die kaart is gecreëerd op basis van wat hij of zij geleerd heeft gedurende de jaren. Opvoeding, omgeving en ook natuurlijk een stukje wat intrinsiek in je zit.
Ja.
En wat NLP echt helpt, waar het je bij helpt, of waar het mij bij heeft geholpen, is om meer duidelijk te krijgen van oké, hoe steekt mijn kaart in elkaar?
Mm-hmm.
En ook nieuwe paden daarop te kunnen tekenen of überhaupt bedenken.
Ja.
Dus het geeft je opties. En het staat natuurlijk neuro, je brein.
Ja, je brein.
Linguistisch taal, dus wat je tegen jezelf zegt. En programmeren, het programmeren van wat je tegen jezelf zegt om tot bepaalde uitkomsten te komen.
Ja.
Ja, ik zou het iedereen aanraden om
100%.
In ieder geval iets daarvan een keer op te zoeken.
Ja, 100%. Ja. En amen en preaching to the choir. Ja. Maar hopelijk wordt dit thuis ook meegenomen.
Ja.
Want NLP is voor mij echt een wederom een kantelpunt geweest. En voor NLP was dat, want dat is nog even terugkomend op je vraag, wanneer merkte je dat, dat waren niet de woorden, maar dat is wel eventjes hoe ik het interpreteer, dat balans een ding werd voor je.
Ja.
Want daar gaat het eigenlijk om.
Ja.
Je carrière, inkomen, allemaal fantastisch. Maar als je je emotioneel belabberd en instabiel voelt,
ja.
Als je taal naar jezelf denigrerend is en gefocust is op wat je allemaal niet goed hebt gedaan.
Ja.
Als je relaties met je familieleden of je partner beroerd is, of de relatie met jezelf niet minder belangrijk, integendeel. Ja, hoe succesvol ben je dan als mens? Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat het gaat, dat succes gaat over balans. En dat is ook waar ik actief op focus en wat ik nastreef.
Balans.
Ja, en dat merkte ik eigenlijk al toen ik ging werken. Want ja, TU Delft was best wel hard werken. Toen startte ik in het bedrijfsleven en toen dacht ik dat wordt nog harder werken. Gelukkig was het meer van nature, omdat de kaders breder waren. Alleen balans was toen in mijn relatie met Savannah ook een kantelpunt. Heel belangrijk, zo niet de belangrijkste persoon in mijn leven.
Ja.
Ja, toen hebben we dat wel uitgesproken. Van hoe gaan we dat doen komende periode? Als je veel gaat reizen, in het buitenland werkt, hoe houden we dat vol? En eigenlijk samen gezegd van, we gaan de komende jaren gewoon investeren. En
ja.
Jouw carrière, loopbaan is daar een belangrijk iets.
Dat is natuurlijk wel een ding. Kijk, balans is belangrijk. Maar hard werken om bepaalde dingen te bereiken. Je kan niet zonder hard werken verwachten dat alles op je afkomt.
Eens, maar ze zeggen wel eens work smart, not hard.
Ja.
Daar kom ik ook wel steeds meer achter. Dus het gaat voor mij ook wel over een stukje Pareto. In 20% van de tijd 80% neerzetten en dan naar het volgende. In plaats van 80% van mijn tijd verliezen in de details van het van een 8 naar een 10 brengen. Ik heb liever dat ik 5 projecten een 8 neerzet dan 1% of dan 1 of 2 projecten een 10 neerzetten. Sowieso, een 10 is vaak ver boven de verwachtingen van een ander. Een 10 is wat mensen zichzelf vaak opleggen. Terwijl een 7 voor een ander misschien al goed genoeg is. Dus als ik streef naar een 8 waar een 7 goed genoeg is voor een ander, en ik kan dan 5 keer zoveel werk gedaan krijgen, of ik kan dan 2 keer zoveel werk gedaan krijgen en een bewuste, actieve, aanwezige ouder zijn en investeren in mijn eigen ontwikkeling en in mijn relatie. Dat is het spelletje wat ik momenteel speel. Sterker nog, daarom heb ik de bal van het ondernemerschap erbij opgepakt.
Ja, wat kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, mensen zeggen van, ben je niet goed geworden?
We hebben het net over balans, hè? Laten we even heel eerlijk zijn.
Ja, maar heel
je wordt
eerlijk.
Vader, je werkt bij een top consulting firm. Komt nog een kind, is on the way.
Ja, ja.
En je gaat dus nu ook nog ondernemen.
Ja, en kijk, voor mij is het heel logisch en heel natuurlijk. En is het ook zo dat wanneer ik het niet gedaan zou hebben, dan zou ik ook een stukje mezelf verloochenen. Ik kwam er op een gegeven moment achter van dat is echt een passie.
Passie.
En dat kan ik niet volledig in het consulting werk kwijt. Consulting vervult maar zoveel van mijn passie.
Ja.
Of althans, daar kan ik maar zoveel in passie in vinden. Dus als ik dat nu weet, ik ben er nu bewust van, en ik ga dat niet najagen, wat ben ik dan aan het doen? Dus vanuit dat stukje ondernemerschap, ik ben 1 januari formeel gestart. En ja, dat bedrijf dat heet Evolver Coaching.
Ja.
Ook met instemming van mijn werkgever. Dus dat gaat mooi parallel naast elkaar. Ik heb mooie ambities voor beide paden, om het zo te zeggen. En daarin help ik eigenlijk strategisch consultants om die balans te kunnen vinden. En dat pad van persoonlijke ontwikkeling te kunnen versnellen. Bewustwordingsinzichten te kunnen faciliteren.
En wat pas je
daarin
toe? Is dat dan NLP? Of
ja, dat zijn onder andere NLP interventies, als het ware.
Ja.
En het grote verschil tussen adviseur zijn en coach zijn is dat consultant vertel ik wat een ander te doen heeft.
Ja.
In mijn geval een organisatie.
Ja.
En als coach help ik een ander door de juiste vragen te stellen op de juiste momenten. De juiste verdiepingsvragen of een spiegel voor te houden. Of een keer heel actief te mismatchen juist.
Mooi.
En weet je, NLP is een manier van interventie, zet ik in als interventie. Er zijn gewoon mooie tools voor, om het zo te zeggen.
Mooi.
En coaching wat dat betreft voor mij is breder dan NLP. Daar zit ook een stukje systemisch werk in, familiesystemen.
Ja, precies. NLP is één van de tools in jou.
Ja, en daarin ben ik continu in ontwikkeling uiteraard.
Ja.
Ik ben ook pas recent gestart. Dus weet je, ik leg de lat hoog voor mezelf, maar ik streef niet langer naar perfectie. Ik streef naar uitmuntendheid.
Ja.
Want dat is haalbaar. En zo kan ik ook de balans behouden. Want met perfectie nastreven, voor mij, ja, dan wordt het rond de klok werken. En dan werk ik tot middernacht elke keer. Ja. En dan, ja, waar kom ik dan nog aan mijn rust toe? Dan kan ik het heel leuk bij mezelf vinden. Maar ja, als daar geen eens meer tijd voor is. Dus dat is wel actief het spel dat ik nu al een paar jaar speel. En dat bevalt me heel goed. En nu is de situatie is nieuw. Want er is een nieuwe rol bij. En dat is voor mij een belangrijke. Namelijk de rol van coach.
Ja. Voordat we nu doorgaan naar stukje purpose. Jij benoemde net als sleutelmoment het ontmoeten van je vrouw.
Ja,
Savannah. Ja. Misschien een gekke vraag om te stellen, maar ik ben gewoon wel nieuwsgierig. Wat aan het hebben van een vrouw, in dit geval het vinden van jou,
je partner, ja,
is echt zo. Wat heeft het voor jou veranderd?
Ja, kijk, voor iedereen zal dat anders zijn.
Ja, sowieso.
Bij mezelf blijvende is wat ik in eerste instantie vond in die relatie, is een bepaalde vorm van rust.
Oké, hoe bedoel je dat?
Ja, ik was altijd aan het jagen. Dat is eigenlijk niet een woord wat ik net gebruikte, maar dat is denk ik wel wat je kunt begrijpen als ik zo een beetje mijn levensloop toelicht. Altijd aan het jagen, altijd meer, beter, presteren. En bij Savannah hoefde dat niet. Dan kon ik mezelf zijn, om het zo te zeggen. Daar vond ik rust. Dat is eventjes in een nutshell wat ik daarmee bedoel. En inmiddels ben ik zo ver in mijn ontwikkeling dat ik de rust bij mezelf kan vinden. Van binnen, innerlijke rust. Maar nog steeds is zij altijd de rots in de branding.
Ja.
Right? Dat is niet voor niks een gezegde. Iemand op wie ik kan leunen als het nodig is. En andersom ook.
Ja.
En dat is een beetje de slinger zo van het leven. Als ik een keer wat minder ga, dan is zij een persoon op wie ik altijd kan bouwen. En waarbij ik... Ja, als ik weer een keer terugval in een oud patroon...
Ja.
De bewijsdrang die ik vroeger had is nu minder dan 10%. Maar als ik weer een keer handel of acteer vanuit een drang om te bewijzen... dan kan ik bij haar een stukje rust vinden als zijnde een anker voor rust. En dat is fantastisch. Dat is niet in waarde te beschrijven. Dat is het echt niet.
Mooi.
En wij zijn nu dit jaar 10 jaar samen, bijna 3 jaar getrouwd. En we gaan al 15 jaar terug... Ja, dat is, zonder haar had ik niet dezelfde persoon geweest.
Prachtig.
Ja, ja.
Mooi.
Ja, lief dat je daarna vraagt. Het is,
Nee, ik zag wat in je toen je dat zei, dus dan wil ik er wel nog op terugkomen.
Ja, ja.
Dus vandaar. Even een korte onderbreking. Mocht jij nou zelf vragen hebben of ervaringen die je zou willen delen, of wellicht feedback ten aanzien van deze podcast, deel het dan vooral met mij en neem contact met mij op via info@insearchofpurpose.nl. Laten we snel teruggaan naar deze aflevering. Wat is volgens jou de definitie van purpose?
Ik denk dat ik die heel simpel houd. Namelijk het doel van het leven. Misschien dat dat zelfs de letterlijke vertaling is als je het zou googlen. Maar het doel van het leven, een levensdoel.
Oké, en is dat dan iets wat al vanaf je geboorte... daar is? Is dat iets wat je vanwege je omstandigheden, dat het zich vormt? Hoe kijk je daarnaar?
Ja.
Is dat een zoektocht? Hoe zie je dat?
Nou goed, een zoektocht resoneert sowieso wel. We zijn nu samen ook verkennend op dat topic. En daar gaan we ook de rest van de podcast lekker de diepte over in. Ik weet ook niet waar we gaan eindigen. En dat is iets wat voor mij heel veel charme heeft. Ik vind dat interessant. En dat vind ik heel leuk. Purpose... zinsgeving. Ik geloof dat elk persoon een unieke purpose heeft in het leven. En dat het meer een kwestie is van vinden wat dat is voor jou, dan creëren wat dat voor jou hoort te zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik vind taal. Nou, in neurolinguïstisch programmeren is taal ook een belangrijk deel. Voor mij is taal ook ontzettend leuk. En als we het hebben over ontdekken, kun je dat ook zien als je dat woord ontleedt, het niet langer dekken, het niet lang gedekt houden. Iets is gedekt, je ontdekt het en dan zie je wat daar al is. En dat is voor mij persoonlijke ontwikkeling. En ik geloof ook wel dat een stukje zinsgeving zo is. En tuurlijk zijn er momenten waarbij iets ontwikkelt. Alleen ik geloof dan dat je dichter bij de kern komt in plaats van dat het nieuw is, om het zo te zeggen.
Oké. Dus als we dat dan vergelijken, dus betrekken op nature versus nurture. Dus nature, mm-hmm. Je wordt geboren met iets.
Ja.
Nurture, door middel van externe omstandigheden vorm je tot iets.
Ja.
Zeg jij dan dus purpose is nurture? Of nature? Dus je wordt ermee geboren?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik heb hier nog niet eerder zo expliciet over nagedacht. En ik denk dat het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Ik weet ook niet of het heel erg uitmaakt, maar ik vind het wel interessant om daar eens wat te verkennen. En wat ik eigenlijk net zeg, congruent daarmee is, je wordt geboren met een bepaald doel. En gaandeweg je leven ga je ontdekken wat dat doel is, om het zo te zeggen.
Ja. Alleen,
Ja, nee, ik wil alleen niet uitsluiten dat de impact van het leven, om het zo te zeggen, de dingen die gebeuren onderweg, dat die geen invloed hebben op je purpose.
Ja, precies.
Dat geloof ik namelijk wel. Want op het moment dat je, ik heb mensen ontmoet die willen heel graag personen die heel kwetsbaar zijn helpen of coachen. Ik heb veel coaches ontmoet de laatste jaren. Kwetsbare individuen helpen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. En dat is voor die personen echt een stukje purpose. En die is echt gevonden vanuit hun eigen reis en eigen ontwikkeling waar zij mee gebatteld hebben. Maar toch, ik denk als ik kijk naar wat purpose voor mij, wat mijn purpose is, daar heb ik heel veel mee geknutseld en heel veel bewust en onbewust mee bezig geweest. En uiteindelijk heb ik gereduceerd tot iets simpels. En in het bedrijfsleven pas ik dat ook toe. Ook al resoneert het nog niet helemaal in de taal die ik eraan geef.
Ja.
Maar iedereen gaat er goed op. Namelijk vanuit mijn authenticiteit, dicht bij mezelf, liefde verspreiden. En zo simpel is het voor mij. En dat kan ik op allerlei manieren doen. Maar als ik bezig ben met dicht bij mezelf blijven, dus mijn kernwaarden, als ik groei, als ik verbind, als ik in vrijheid ben, als ik kan creëren, als ik gezond ben. Dat is mijn top 5, ook op volgorde, om het zo te zeggen.
Ja.
Dan heb ik zoveel liefde te geven aan de wereld. Maar niet alleen aan mijn coachees, de mensen die ik coach, maar ook aan mijn kinderen, ook aan mijn partner, ook aan jou als dierbare vriend. En aan ook klanten in het bedrijfsleven voor wie ik strategische opdrachten uitvoer.
Ja. Maar hoe weet je dan dat je, want je hebt nu geef je aan, mijn purpose is dus met liefde geven.
Ja, liefde verspreiden liefde vanuit verspreiden. Mijn authenticiteit.
Vanuit je authenticiteit.
Ja, als ik er woorden aan zou koppelen, is dat in essentie waar het voor mij om draait.
Maar hoe weet je dat je dat doet? Hoe, zeg maar, is het dan iets wat je kan bereiken? Je purpose?
Nee. Nee, of, nee ja. Het is
het een manier van leven?
Nee, het is niet iets dat je kan vastgrijpen. Dat is denk ik ook wel een van mijn, ja, hoe noem je het, persoonlijke wijsheden die ik over de jaren heb eigen gemaakt.
En ja.
Dan vervang ik eventjes purpose door succes. En dan zeg ik, succes is niet iets dat je kan vastgrijpen of behalen als een doel. Het is een manier van leven. En het voorbeeld dat ik daarbij heb, in aanvulling op het stukje balans, gaat bijvoorbeeld over wanneer je dan die 2 miljoen op de bank hebt staan. Als jij dat voor jezelf hebt bepaald als doel, dan ben ik succesvol. En dan heb je dat. Misschien dat je op dat moment een stuk succes kan ervaren, heus. Maar maak dat je dan succesvol. En dan pats, vanaf dat moment ben je succesvol. Ongeacht wat je doet in je leven, ongeacht je daden, ongeacht hoe je tegen jezelf praat. Ik geloof daar niet in. Ik geloof erin dat succes een manier van leven is. En sinds ik heb besloten dat balans voor mij belangrijk is, en sinds ik heb ontdekt wat mijn kernwaarden zijn en wat ik hier te doen heb, om het zo te zeggen, voel ik me succesvol. En het is ook een staat van zijn, als het ware. En ben ik soms wat minder succesvol als ik daar niet mee bezig ben? Ja, misschien wel. Misschien dat ik me dan even wat minder succesvol voel. Maar ik weet heel goed wat succes is voor mij. En vroeger was dat een hele hoge berg beklimmen, om het zo te zeggen, als zijn een metafoor. En dan op de top staan, met de vlag in mijn hand, die in de grond knallen. Ik ben hier geweest, dit heb ik gepresteerd, klaar.
En nu?
En dat heb ik ook wel gedaan. En nu is dat niet meer zo. Nu is het dicht bij mezelf blijven. En de balans behouden. En focus op het proces. En dat is ook wel zo'n quote, alleen...
Ja, maar ik vind dat... Ik begrijp je, ik hoor je.
Ja, ja.
Maar zonder doel heb je geen proces, toch? Eens. Dus je hebt nog steeds doelen in het leven.
Eens. Dus in geen enkele vorm ben ik voorstander van... Wees doelloos. In geen enkele vorm. Dus als dat tussen neus en lippen door zo geïnterpreteerd zou kunnen worden... Nee, dat absoluut niet per se. Niet.
Maar kijk, je hebt altijd van die quotes en mensen die zeggen... Ja, don't focus on goals, focus on op het proces. En dit ga ik niet Engels praten, maar...
Dat is oké. Okay.
Dus focus niet op doelen, focus op het proces.
Ja.
Maar als je geen doel hebt...
Nee, wat ik daarover te zeggen heb is... Een doel voor mij is als een soort van kompas of noordster, vergezichten. Dus waar wil ik over een aantal jaar naartoe? Dat geeft mij koers. En wat mij ook koers geeft zijn mijn waarden. En wat mij ook koers geeft is dat stukje authenticiteit en liefde de wereld in verspreiden. Echter is het niet iets dat ik dan op een gegeven moment kan behalen en dan is het er.
Nee.
Ik doe het nu omdat ik dat pad goed bewandel. En wat heb ik eraan om die bergtop te bereiken als dat proces helemaal ruk is? Als ik niet lekker in mijn vel zit, als ik overuren draai waar het niet de moeite waard is. Soms zijn overuren wel de moeite waard, voor de goede orde. Als ik het contact met mijn vrouw verlies, als in de intieme connectie en het echt hebben van quality time... En dat zijn een aantal voorbeelden. Of als ik mezelf verlies, mentaal niet lekker in mijn vel zit... of emotioneel aan het kwakkelen ben en instabiel ben... Dan gaat het niet goed. En waar ik nu ben, is dat ik zeg... als ik halverwege echt goed doorvoel... en dan bedoel ik en mijn hoofd en mijn hart en ook mijn buik... maar dat is een heel ander onderwerp waar we nu niet over in hoeven te gaan... maar die congruentie hebben... Dan kan ik ook halverwege die berg besluiten. Hey, dit is hem. Het is goed zo. En ik ga me omdraaien. Ik ga een andere berg beklimmen. Of ik ga onderaan de berg gewoon in rust zitten.
Ja, daar raak je wat moois aan. Om even terugkomend op die doelen. In het verleden heb ik daar met een coach gewerkt. En ben ik tot het volgende inzicht gekomen. Dat ten aanzien van doelen stellen.
Mm-hmm.
In de praktijk stel je een doel, maar in de werkelijkheid is het een denkbeeldig eindstation. Althans, zo wil ik het noemen.
Right.
Dus met andere woorden, jij denkt, ik wil daar zijn. Maar gaandeweg, dus die berg die je aan het opbeklimmen bent, gaandeweg kan je erachter komen dat het niet langer jouw doel is.
Ja, absoluut. En voor jou de vraag dan, faal je dan als je afwijkt van dat doel?
Nee, ik denk het niet. Ik is sterker nog tegenovergesteld in mijn opinie.
Mm-hmm.
Ik denk dat als jij realiseert van... hey, dit is niet langer mijn doel... en dan ook daarop acteert... dat het juist een vorm van juist iets positiefs is...
Ja, ben ik het helemaal mee
dan
eens.
Dan falen. Maar toch is het aan het begin vaak... voelt het misschien wel als je doelen stelt... is dat denkbeeldige eindstation... dat mogelijk wel met faalangst te maken hebt, dat dan een soort van...
Ja, snap ik.
Dat je daarop gefixeerd bent.
En ik ben het volledig met je eens. En ik gebruik doelen om richting te geven. En ik gebruik ook gewoon doelen om te behalen. En het mooie is van grote doelen stellen... is dat ik mezelf daarin vaak kan overtreffen. En het is denk ik ook een kunst om... of een vaardigheid om er zo mee om te gaan... dat je zelf weet... Wanneer heb ik een schop onder mijn kont nodig? En heb ik motivatie nodig? En heb ik door te gaan?
Ja.
En wanneer doorvoel ik en ben ik congruent in het besluit om af te wijken van het doel, omdat het doel me niet langer dient?
Ja.
En ik denk, dat is echt een kunst.
Nou, dat is iets moois. Dat is heel toevallig op zich, of niet. Vorige aflevering met Tony,
mm-hmm.
Die had het dus ook over congruentie. En die had het over het kompas. En dat je dat kompas dan gebruikt om... continu te bepalen en te eiken of je nog wel op het juiste pad is.
Ja, ik heb daar wel een vergelijkbare visie bij.
Mooi.
Ja, ik herken dat wel heel erg. Dus een stukje purpose. Ik maak de wereld liefdevoller middels mijn authenticiteit.
Ja.
Mijn kernwaarden, groei, verbinding, vrijheid. Ik loop het pad op de juiste manier, om het zo te zeggen. Zonder fixatie op het doel. En ik blijf daarin dicht bij mezelf. En dan dat stukje met doelen. Ja, dat samen is echt wel het stukje dat mij richting geeft in het leven.
Mooi.
En zonder doelen, ja, dan is er... Ja, dat is wederom een stukje taalspel.
Ja.
Dan wordt het doelloos.
Doelloos.
Ja, net zoals dat iets waardevol of waardeloos is.
Ja. Even terugkomend. Ja. We hebben net in een korte tijd heel verschillende dingen aangeraakt. En voor mij is nog één open onderwerp nature versus nurture. Want ik wil ook graag verdelen wat mijn perspectief daarop is.
Ja, of course. Ik ben benieuwd.
Ik denk dat wij als unieke individuen geboren worden met een bepaalde skillset. Maar dat je omgeving ook zeker impact heeft op wat jouw purpose uiteindelijk gaat zijn. En wat ik daarmee bedoel is, stel je voor... Jij bent nog steeds Frank.
Uh-huh.
Met dezelfde ouders. Maar nu niet geboren waar je geboren bent. Maar geboren in een oorlogsgebied.
Ja.
En de dingen die gebeuren in je leven zijn heel anders. Misschien wel mensen die overlijden. Die heel dichtbij je staan. Of dingen die je ziet gebeuren ten aanzien van... Nou, dat liefde misschien heel anders... of de meest vrede dingen bewijzen van om je heen gebeuren.
Ja, dat de definitie van liefde bijvoorbeeld verandert.
Ja,
en anders is.
En ik denk nog steeds dat er in alle omstandigheden liefde natuurlijk plaatsvindt.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat zulke omstandigheden ook echt wel kunnen leiden tot andere uitkomsten.
Ja, ik geloof dat ook wel. En tegelijkertijd vind ik het toch mooi om erin te geloven dat zelfs onder die omstandigheden er een mogelijkheid bestaat dat je bij diezelfde kern terecht zou komen. Dat ik in oorlogsgebied opgroeiende er ook achter zou komen van... Hey, als ik dicht bij mezelf blijf en op die manier liefde de wereld inbreng... dan wordt de wereld een stukje mooier.
Ja, dat vind ik dus wel het mooie aan jouw purpose. Want ik spreek ook mensen, niet per se op de podcast, maar ook daarbuiten. Het is natuurlijk een onderwerp die ik ook buiten de podcast ook veel met mensen bespreek.
Ja.
Maar als stel jouw purpose is... financiële vrijheid.
Ja.
En je gaat die met hetzelfde wat we nu aan bespreken zijn toepassen. Ik vraag me af of je dan zeg maar daar met de bommen die om je oren heen vliegen, dan denkt van ja, weet je wat ik wil, jongens? Ik wil financieel vrij zijn.
En ik vind het leuk dat je deze benoemt, want ik denk dat dan het proces van verdere ontdekking
wat jouw purpose is
nog verder plaats te vinden heeft. Want ik geloof niet dat financiële vrijheid een purpose is. Ik geloof dat dat een doel kan zijn. Iets dat je kan bereiken. Maar purpose, al zijn de kompas bijna, weet je wel. Ik denk niet dat dat een purpose is, om het zo te zeggen.
Mooi. Heel mooi. Laten we doorgaan naar het volgende onderdeel van deze podcast. En dat onderdeel gaat over de persoonlijke wijsheid. Ik geloof erin dat iedereen, ieder individu, dingen meemaakt in zijn leven, levenslessen heeft en dus ook wijsheden heeft om te delen met anderen. Wat is die van jou?
Ja, welke wil je horen? Nee, ik noemde er eerder al eentje en ik denk dat dat wel een hele krachtige is die in deze fase van mijn leven ook heel belangrijk is. En dat gaat over... Dat succes niet een doel of object is om te behalen of vast te pakken, maar meer een manier van leven, een levenswijze. Als je op een gegeven moment besluit, dit is mijn definitie van succes. En zo ga ik dat inrichten. Dat is zo'n eye-opener voor mij geweest.
Dus succes is niet iets wat je behaalt, maar iets is een manier van leven.
Ja,
zou ik zeggen.
Ja, dus succes is niet een doel wat je kan vastpakken of behalen, maar een manier van leven.
En hoe uitzicht dat in jouw leven en hoe ben je tot deze wijsheid gekomen?
Nou, het is niet geheel toevallig dat ik ambitieuze consultants help met het vinden van balans in hun leven. En de definitie zoals ik die nu al een aantal jaar leen van Tony Robbins. Voor de personen die hem niet kennen. Het is een serieondernemer met, ik geloof, meer dan 10 bedrijven. Meer dan 5 miljard omzet per jaar.
Okay.
Bijzonder inspirerende man. Tony Robbins die zegt, success is the ongoing process of striving to become more. It is the opportunity to grow emotionally, socially, spiritually, physically. Wat zegt hij nog meer?
Financially?
Financially, en er is nog een zesde.
Okay.
En in die definitie staat financially dus helemaal achteraan. En voor mij persoonlijk vind ik dat een mooie symboliek.
Yeah.
Omdat veel mensen, je noemde net al over mensen met wie jij spreekt, die zeggen van mijn purpose is financieel onafhankelijkheid. In die definitie vind ik het mooi dat financieel achteraan staat, zodat daar ook niet de hoofdfocus op ligt. Voor mij is dat heel terecht. En die quote die staat voor mij ook symbool voor het continue proces om meer te worden, de kans om te leren en al die zaken in balans te behouden. En balans voor mij, dat is key. En ik denk dat dat voor heel veel, zo niet alle mensen, key is. En ook voor de goede orde, voor ieder persoon is balans anders. Gewenste balans is anders. En balans is continu in verschuiving. Dus voordat ik ben begonnen met ondernemen, was de situatie helemaal anders. Voordat ik vader werd, was het ook compleet anders.
Ja.
Mocht er voor mij veel meer focus op werk liggen.
Ja, en die dingen, die 5, 6
ja,
vlakken die je net benoemd, die doen mij heel erg denken aan de Wheel of Life.
Ja, eens. De Wheel of Life is in principe een afgeleide van van deze definitie. Of andersom zou je kunnen zeggen. Dus je kunt een Wheel of Life, ofwel het levenswiel. Eigenlijk zeg je, ik knip het leven op in een aantal hoofdcategorieën.
Ja.
Dat kunnen er 3 zijn, 5, 8. Het kan voor iedereen persoonlijk zijn. In mijn coaching gebruik ik er 8. Omdat dat mooi tastbaar is. En een goede reflectie geeft van wat zijn alle verschillende aspecten in het leven.
Ja, en dan dat is dan hoe je je leven soort van indeelt in categorieën.
Ja.
En dan meet je door middel van punten geven per categorie, ja, hoe exact, je je voelt.
Exact. En in een mastermind groep waar ik onderdeel van ben, doen we dat eigenlijk in feite ook. Een vinger aan de pols houden bij elkaar. Ofwel oliepeil checken. Hoe gaat het nou? En
ja,
als carrière super lekker gaat, dan kun je wel heel mooi rapporteren of successen delen. En voor de goede orde, in die groep delen wij onze succes heel, heel expliciet. Omdat vier een belangrijk onderdeel is voor ons.
Ja.
Alleen op het moment dat het op een van die andere aspecten minder lekker gaat, dan is dat focus in zo'n sessie.
Dus soort van een oliepeiler, ja, voor je leven.
Ja, precies dat. En dat is een van de zaken waar ik eigenlijk in mijn coaching trajecten nagenoeg altijd mee begin. Dan wel in de tweede, derde sessie. Maar dat is eigenlijk een vast onderwerp. Omdat mijn doelgroep, zeer ambitieuze topconsultants, die hebben daar heel vaak mooie inzichten, ja, uit te halen. Vaak is het carrière 9, financiën 9 of 10. En op het moment dat je dan met gedetailleerde vragen een paar lagen dieper gaat, erachter komt dat eigenlijk de relaties met, ja, het sociale leven wat minder is. Of eigenlijk de individuen helemaal niet zo ver emotioneel ontwikkeld zijn als mens. Uit contact met gevoel en vooral kopsterk cognitief.
Ja.
Echt een eigenschap van de gemiddelde strategische adviseur. Vaak op het moment dat zij dan met hun eigen antwoorden dat gespiegeld krijgen van dit je levenswiel.
Ja.
Rol dat lekker voor je zo.
Ja.
En je hebt een 9, een 7, een 3 en een 4. Ja, dat is een heel hobbelend wiel, snap je?
Ja.
In die metafoor gezien. En dat helpt en dat biedt dan gelijk kaders van oké, dus waar wil jij focus op leggen?
Ja.
Als jij die 9 naar een 10 wil brengen, prima. Ik ben jouw coach, ik ben er voor jou. Echter, de meeste mensen zeggen, oh, doe mij die 4 alsjeblieft naar 7.
Ja.
En sterker nog, ik wil die 9 wel incasseren naar een 8.
Ja.
En dat is balans voor mij. En dat is succes.
Ik vind de Wheel of Life een heel mooi concept. denk dat we daar zeker nog een uur ook mee zouden kunnen vullen.
Ja, misschien wel langer.
Maar we vliegen door de tijd heen.
Ja.
En om die reden wil ik eigenlijk doorgaan naar het laatste onderdeel.
All right.
En dat is de reflectiefase.
I'm down.
En die ga ik er dus nu bij pakken.
Oké. Okay.
Ja, en de reflectiefase zit dus vol met quotes of vragen waarbij wij samen op gaan reflecteren. Jij mag er eentje grabbelen, die mag je voorlezen en dan mag je hem beantwoorden. En dan ga ik dat ook doen. Ja?
Ja, klinkt goed.
Pak er maar één.
Ik ben benieuwd.
Precies.
Ja. Zoveel rapport.
Ja. Nog een NLP-term even doorheen gegooid.
Oké. Hier staat een statement en het statement is als volgt. Het vinden van je purpose is meer een reis van innerlijke reflectie dan van externe exploratie.
Dit sluit natuurlijk wel perfect aan op nature versus nurture. Maar
ja, één op één, hè? Heb jij alleen maar deze erin gestopt in de pot vandaag?
Ja, er zit 30 keer deze vraag in. Maar op zich, hier hebben we natuurlijk al best op gereflecteerd. Zullen we gewoon een andere pakken? Want anders of wil je wel deze doen.
Ik vind het goed. Laten we een ander pakken. Ja. Want hier zijn we echt wel veel op ingegaan. En ook de diepte in, hè?
Okay.
Deze voor een andere in de toekomst?
Nee, gooi maar weg.
Afgedekt in deze aflevering.
Ja. Ik hou niet zo van herhaling.
Oké.
Ben je blij met de tweede?
Ja, maar hier ga ik wel even de tijd voor nemen ook om op te reflecteren.
Wil je hem wel voorlezen, want anders weet niemand wat de vraag is.
Ik ga nu gewoon wat vertellen.
Nee, wat is de vraag?
De vraag is, welke belangrijke levensles heb je van je ouders of voogden geleerd? Nou, in mijn geval gelukkig mijn ouders, die allebei ook nog samen zijn.
Ja. Dat is een hele goede vraag.
Ja, hè? Voor jou ook. Ik weet ook uit wat voor warm liefdevol nest jij komt. En daar zitten ongetwijfeld een hele hoop mooie lessen. Maar hier wordt gevraagd welke belangrijke of belangrijkste les.
Even over nadenken, hoor.
Ja, ik ook. Ik denk dat ik er wel eentje heb.
En dan mag jij als eerst. Geef mij nog iets meer tijd.
En ik denk dat het een les is waar ik momenteel ook in een ontwikkeling ben. En dat gaat namelijk over er zijn voor een ander. En dat ben ik eigenlijk mijn hele leven geweest. Of een groot deel van mijn leven geweest op een manier die soms ook weg bij mezelf bewegend was.
Ja.
Als je me daarin volgt. Dat ik please voor een ander en daarin mezelf tekort doe. Je zou het kunnen zeggen, een soort van doorgeslagen vorm van altruïsme. Waarbij ik niet iets, hoe zeg je dat? Doe voor een ander zonder daar zelf bij gebaat te zijn. Maar zelfs doe voor een ander, terwijl ik er zelf van achteruit ga. Dat heb ik echt wel een tijdje ervaren. En ik denk dat die dienstbare vorm naar een ander, dat mijn ouders dat ook veel hebben gehad. Mijn moeder eigenlijk altijd heel erg. Mijn vader ook. In zijn jaren als ondernemer in de horeca. En sterker nog, het is misschien wel mooi om daar een kort voorbeeld bij te noemen.
Ja.
Pas toen ik mijn bachelordiploma had behaald en we dat aan het vieren waren, toen was ik ook al heel gelukkig samen met Savannah. Waren mijn ouders, Savannah en ik, ergens uit eten. En toen kwam in ene ter tafel dat mijn vader eigenlijk met vaste klanten in de zaak, en stamgasten, zou ik bijna willen zeggen. Ook mensen met alcoholproblemen of andere uitdagingen in hun leven. Zelfs als soort van, hoe zeg je dat? Spokesperson. Als vertegenwoordiger mee naar de rechtbank is gegaan. Of dat soort dingen. Ik was 22 toen ik erachter kwam dat mijn vader dat eigenlijk al decennia deed. Toen dacht ik echt, wauw.
Het is heel mooi.
Bizar. En ook dat je daar dus niet mee op je borst staat te kloppen van kijk mij. Maar dat gewoon puur vanuit zuiverheid doen. En mijn vader kan er echt zuiver zijn voor een ander. Mijn moeder, als iemand er voor een ander is, helaas ook ten koste van zichzelf, dan is dat mijn moeder. En ik heb dat heel mooi overgenomen. En pas recent ben ik daar zo bewust achter gekomen dat ik dat van hen heb. En dat is iets heel moois. Dat is me eigenlijk heel dierbaar.
Dat is echt iets heel moois.
Ja. Ja, en nou ben ik benieuwd
wat
of
voor
bij jou
is.
Iets in gedachten is gekomen.
Ja, kijk, wat je... Ik ga hem iets anders insteken.
Ja, doen.
Want de eerste dingen die naar boven schieten sluit ook aan met liefde en give. Niet give and take, but give and give. En if both parties give, dan heb je een heel mooi huwelijk. Mijn ouders zijn natuurlijk ook nog samen.
Ja, mooi.
Maar ik ga een andere even over een andere boeg gooien. Ik ga iets met je delen wat op jonge leeftijd veel impact op mij heeft gehad. En dat is een moment, ik was denk ik 8, misschien wat ouder. Ja, dat weet je natuurlijk, dat heb je niet super scherp. En ik en mijn vader waren een potje memories aan het spelen. En daarna hadden we even een momentje. Gewoon even een momentje, vader en zoon. Waarbij mijn vader aan mij vroeg... Michel, hoe oud denk jij dat gemiddeld genomen een mens wordt?
Oké.
Okay. Ja, ik met de wijsheid die ik toen had... zei weet ik veel, 80.
Best netjes.
Ja, ja.
Best goede inschatting.
En toen pakte hij een, laten we zeggen, een meetlint van 1 meter. En toen liet hij dat zien. Hij zei, ja, ongeveer, dat zal wel ongeveer accuraat zijn. Dus van 0 naar 80 centimeter, dat is hoe oud een mens wordt. Jij bent nu, laten we zeggen, misschien was ik iets ouder, 10 of zo. Misschien is 8 wel overdreven hoor, 10. En dat liet hij dus ook zien in verhouding tot
ja,
een 80 jaar. Ja.
Ja.
En toen zei hij, in de komende 10 jaar, liet hij weer een soort van, gaf hij daar duidelijk aan van qua hoe groot dat was op het meetlint. De komende 10 jaar, dus weer 10 centimeter, bepaal jij grotendeels wat er die overige, laten we zeggen, 60 jaar van je leven gaat gebeuren. Door middel van welke vrienden je omgaat, hoe het gaat op school. En gewoon hoe erg jij je best doet. Ik weet niet of je dat zei hij niet, maar zo kwam het wel op mij over.
Dat heb jij eruit gehaald.
Dat heb ik eruit gehaald.
Ja.
Maar dat kwam wel enorm bij mij binnen.
Mm.
Wat aan de ene kant natuurlijk leidt tot wellicht een drang om te performen. Maar tegelijkertijd weet ik ook waar het vandaan kwam. Zeg maar, mijn vader, zijn vader was op een hele jonge leeftijd overleden.
Oké.
Wat er voor hem heeft gezorgd dat hij op jongere leeftijd qua studie en zo het even niet zag zitten. Dus even zijn school heeft gestopt. En, maar dat heeft hij dus op een latere leeftijd heeft hij dus 2 keer zo hard moeten werken met avondschool en whatever.
Ah ja, dus om dat was zijn inzicht.
Dus hij zat heel erg soort van, dat gun ik mijn kinderen niet.
Ja, dat wil ik hen voorkomen.
Dus op een of andere manier wilde hij dat denk ik duidelijk maken. Dat is wel echt een moment in mijn leven geweest dat wel echt, nu echt nog super helder op mijn netvlies staat.
Ja, wauw. Denk je daar vaak aan?
Ja, wat is vaak?
Komt dat vaker top of mind? Of heb je daar nu al jaren niet aan gedacht?
Nu, jaarlijks denk ik er wel aan. Er zijn wel momentjes dat je een keer een gesprek hebt met iemand. Of natuurlijk ook dieper gegraven de afgelopen jaren. Ook met zelfreflectie en met een coach en met trainingen. Omtrent, mijn map of de kaart waar we het over hadden met NLP.
Ja.
En dit was daar onderdeel van. Dat kwam daarin naar boven. En dat is voor mij wel echt een hele mooie... Voor mij persoonlijk is het een hele mooie les geweest.
Ja, en weet je wat ik zeker weet? Omdat het voor mij nu ook een mooie les is, is voor de luisteraars thuis ook. Dus dank je voor het delen. Heel mooi. En dank Frank. En dan eventjes voor de goede orde, dat ben ik niet zelf. Michel zijn vader, die heet ook Frank. Dus dank voor het delen van deze les met jouw zoon. Al die jaren geleden.
Thanks.
Ja.
En dan zijn we al aan het einde gekomen. Van dit mooie gesprek.
Dat is echt een mooi gesprek, dankjewel. Ja,
wat vond je ervan? Hoe vond je het?
Fijn. En naast het delen van wat al was, vind ik het ook leuk om samen te verkennen. En ik vind dat we dat ook heel mooi hebben gedaan.
Ja.
Ik vind het geslaagd.
Ik ook.
Dus nogmaals, dank voor de uitnodiging. Mocht je ooit een deep dive willen doen op een van de onderwerpen, ik ga graag weer in deze mooie stoel zitten. Nee, het was echt heel fijn.
Vond ik ook. Thanks dat je er was.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van In Search of Purpose. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Voordat we afsluiten, heb ik één verzoekje voor jou. Mijn verzoek aan jou is om deze podcast met zoveel mogelijk mensen om je heen te delen. En nadat jullie dit samen hebben geluisterd, het vervolgens met elkaar te bespreken. Want ik geloof erin dat hoe meer je hiermee bezig bent, hoe meer nieuwe inzichten je krijgt. Dus doe dat vooral en dan zie ik je de volgende keer.